Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dan kun je toch gewoon dat zeggen voor de camera. Of je inhouden of wat dan ook. Maar dat je dan twee keer weg gaat lopen, dan ben je echt aan het acteren.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van maandag 9 mei. Met vandaag is de beslissing gevallen in de titelstrijd. De promotie van Schalke 04. En we gaan het hebben over de keukenkampioen divisie playoffs. En dat doe ik samen met Jaron Blonk, Marten Haven.
Yes.
Zin in?
Ja man.
Goed weekend gehad?
Ook nog.
Heerlijk weekend gehad.
Ja, vrijdag trokken we de conclusie dat degene zonder een agenda het beste weekend zouden hebben. Is dat uitgekomen, Jaron?
Nee, ik had een kleine agenda. Een vriend van me die was jarig en die... dan moesten we even heen. Maar ik heb wel mijn laptop meegenomen naar een café. Zodat ik in een hoekje gewoon heel zielig gewoon mijn wedstrijdje kon kijken. Dus ik heb twee wedstrijden 90 minuten gekeken met een gezellig versnapingetje bij. Ja, jullie? Lekker, man.
Voor mij hetzelfde. Bij mij was gisteren ook een vriend van mijn jarig. Dus ik heb in de zon gezeten. Niet eens verbrand. Dat gebeurt normaal wel altijd. En vanochtend om 7:30 ochtends wordt op schoot opgenomen met een klein katertje. Dat is de droom.
Dat is de droom.
Maar, dat is wel echt de droom.
Nou ja, voordat we naar al het mooie voetbal gaan van afgelopen weekend, kwam ook een bericht naar buiten dat Jody Lukoki op 29-jarige leeftijd is overleden. Toch altijd heftig als iemand zo jong overlijdt.
Ook zeker als je denkt dat iemand gewoon super gezond is, omdat hij topsporter is, maar blijkbaar niet.
Ja. Ja, heel heftig.
Nou ja, de reden is nog onbekend, maar goed, in elk geval...
Ja. Iedereen. Ja, er gaan gelijk dan heel veel geruchten en zo. En dat is allemaal super gevaarlijk natuurlijk. Lijkt me ook super vervelend als jij nauw betrokken bent bij hem. Op wat voor manier dan ook. Dat je al die dingen voorbij ziet komen. We weten het gewoon niet. Volgens mij moet je gewoon afwachten en niet gaan speculeren.
Ja, nee, eens. Dat. In elk geval rust in vrede. Dan naar de titelstrijd gisteren. Ik moet zeggen, zaterdag was ik naar een festival in Eindhoven. En ik werd op een gegeven moment aangesproken door een PSV-supporter. Van, ben jij Lars uit de FC Afkikken Daily?
Nee.
Hij wist mij helemaal te overtuigen dat PSV echt een mooie stap ging zetten gisteren. Mocht je luisteren, helaas. ik moest het even doen. Maar het begon allemaal bij Ajax.
Wat dat je het ook even nodig vindt om dit te zeggen.
Ja, tuurlijk. Dat is toch leuk?
Ja, prachtig. Ja.
Nee, maar laten we beginnen bij Ajax in Alkmaar.
In de 4-4-2.
In de 4-4-2. Ik vind dat zelf persoonlijk niet zo heel erg. Op dit moment, we hebben het wel eens over heiligschennis.
Grote zoon hebben het ook wel eens over. Nou ja, dat is ook niet helemaal terecht.
In de Pantelitsch podcast wordt het ook wel eens heiligschennis genoemd. Maar ja, weet je, op dit moment moet er gewoon gewonnen worden. Dat deed Ajax niet. Ik vond ze in de eerste helft eigenlijk vrij goed spelen.
Ja, het was redelijk stabiel. Ik denk dat ze weinig in gevaar zijn gekomen. En het vlagen wat creëerde, maar het zag er in ieder geval iets degelijker uit. Je komt dan denk ik op een fijne manier op voorsprong in de tweede helft. Laat je dat eigenlijk gelijk allemaal los wat je in die eerste 45 minuten hebt gedaan.
Vind jij dat Brobby en Haller complementair aan elkaar zijn?
Nee.
Nee, toch? Nee, dat idee heb ik ook altijd.
Maar het koppeltje Brobby-Haller is wel beter dan het koppeltje Tadic-Haller, wat we vorige week zagen.
Zeker. Ik denk dat ze ook niet zo niet bij elkaar passen, dat je echt niet samen met ze kan spelen. Want Brobby heeft best wel wat diepgang, die kan best wel wat ruimte creëren. Alleen als je Tadic naar de hoeken ziet gaan, als je Haller naar de hoeken ziet gaan, dat is niet heel erg fijn, want dat is niet waar hij gevaarlijk wordt. En dat is een beetje het probleem met deze 4-4-2. Hij komt best wel vaak in of aan de bal met zijn rug naar de goal toe in de hoek van de 16. Ja, dan heb je gewoon niet heel veel aan Haller en wel iets meer aan Brobby.
En hij moest achter Wijndal aan. Dat is ook niet één van zijn beste eigenschappen, toch?
Nee, zeker niet. Nee, en dat merkte je wel in deze wedstrijd. Ik denk dat je bij Vlagen daar wel wat meer controle door had. Omdat je inderdaad die extra man op het middenveld had. Alleen precies wat jullie net zelf ook zeggen. Je gebruikt niet je spelers optimaal. Haller gebruik je niet optimaal. Nee.
Maar
in
waarom
deze...
doet Ten Hag dat dan, denk je?
Ik denk vanwege het eerste iets meer versteviging op het middenveld. Daardoor iets meer rust krijgen.
En het totale gebrek aan buitenspelers. Want ja, eerlijk is eerlijk, de Rami valt weer in. En mensen zeggen wel van ja, kan je hem wel op 20 minuten beoordelen. Maar ik heb hem dit jaar meermaals bij Jong Ajax gezien. Die komt echt heel weinig voorbij.
Ja, ik vond hem geen eens zo slecht. In die 20 minuten. Mm-hmm. Hij bracht wel diepte. Een aantal, 2-3 voorzetten waarvan ik dacht van ja, dat was, waren echt geen slechte voorzetten. Ja. Nog een actie in de laatste 10 minuten waar hij een paar keer voorbij komt en echt wel wat dreiging vandaan komt. Ja, het is niet de Anthony. Dat absoluut niet. En
maar je
komt
krijgt
daar
sowieso meer ruimte, toch? Dus ook als hij gewoon niet goed is, hij gaat wel diep. Dus er komt wel ook meer ruimte om te voetballen. Maar ja, als je dan
dat
vanuit verdedigend perspectief...
Al vind ik dat hij, gisteren valt dat wel mee, maar in andere wedstrijden dat veel te weinig doet. Hij komt veel te vaak in de bal, terwijl als je Darami brengt, ja, dan wil je hem alleen maar brengen voor die diepgang.
Rennen, ja.
Dus ja, Taylor constant, wederom.
Ja. Ja, die maakt een goede indruk. Zeker aan de bal is hij echt heel erg goed. En juist in die 4-4-2 is hij is een van de spelers die heel erg goed tot zijn recht komt. Want hij kan best wel gebruik maken van de ruimtes die vallen. En hij kan vanuit midden naar buiten bewegen. Daar ligt de ruimte en vanuit daar kan hij voetballen en zijn dribbel inzetten. En daar maakt hij heel erg goed gebruik van.
En zijn enthousiasme, man. Ja. Je ziet gewoon dat hij aan de bal ontzettend assertief is, veel initiatief neemt. Gaat ook nog wel eens wat verkeerd, maar het is wel leuk om naar te kijken.
Klopt, een beetje frivol. Ook af en toe wel wat nonchalant. Maar ja, hij past wel echt in bij het spel dat
maar
Ajax
jullie,
speelt.
Jullie zijn natuurlijk Ajaxiden, ik niet. Wat vonden jullie van AZ?
Ik vond AZ eigenlijk heel gek beginnen. Want ik vond ze afwachtend en ik vond ze verdedigend beginnen. Terwijl het afgelopen seizoen heeft echt wel eens laten zien dat als je Ajax bij de strot pakt, dat er veel meer kansen liggen. Dus ik had dat ook verwacht van AZ. Zeker in een thuiswedstrijd waar je hoopt dat het publiek erachter gaat staan als AZ zijn. Ik vond dat tegenvallen, vonden ze bij ESPN ook. Wijndal nam het wel voor het publiek op. Die probeerde nog te zeggen van ja, ze waren er wel echt voor ons. Maar goed, dat terzijde. Ik had echt gedacht dat AZ veel meer... Ja,
eigenlijk moet ze de tweede helft wel doen. En toen waren ze ook goed en beter dan Ajax. Ik denk tot en met de 75ste minuut dat ze... de wedstrijd onder controle hadden en terecht met 2-1 voorstaan. Ja. Een onbegrijpelijke tweede goal. Ik weet niet waarom Berghuis gewoon stopt met lopen.
Maar de eerste Blind staat te slapen.
Blind staat te slapen en de tweede... Ja, kijk, eens...
Gaat het toch weer over Ajax, mooi.
Ja, maar goed, Ajax is...
Hey, Evjen, daar hebben we een tijd geleden... verwachten we daar superveel van. Mm-hmm. Groot talent. Daar komt langzaam wel iets meer uit, hè?
Ja, voor mij was het ook een verhaal een beetje... dat hij niet helemaal goed in zijn vel zat, toch?
Volgens mij ook, ja.
En je zag ook bij Jong AZ dat hij wel kon voetballen. Ja. Dat er echt wel veel voetbal in zat. En nu lijkt hij die link-up net wel ook wat beter te hebben. Het is leuk om te zien. En dan maak ik gewoon een hele goede goal. Want goede loopactie. Goal, ja. Hij sluipt weg uit de rug van Berghuis. Ja. En rond hem perfect af. Ja, dat zijn wel leuke dingen om te zien bij AZ. Toch wel weer wat meer lichtpuntjes.
Ik zag bij Studio Voetbal over die 2-1 van AZ, die goal van Evjen, van oké, Berghuis loopt weliswaar niet mee, maar het centrum had dat ook nog kunnen oplossen, zeiden ze.
Ja, dat vind ik een beetje makkelijk, want het is gewoon... Hij begint zijn loopactie 5 meter buiten de 16 meter. En het is gewoon, hij kijkt gewoon niet om. Hij ziet hem, of hij kijkt één keer om, dan ziet hij hem weglopen. En vervolgens stopt hij met lopen. En die twee centrale verdedigers staan bij
twee spelers bij AZ. Op het moment dat die bal binnenvalt, gaat hij ook achter zijn oren krabben. Hij kreeg een sneer van Erik ten Hag op de persconferentie. Nou ja, uiteindelijk redt Alvarez nog wel een punt. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op de bank zat veel meer met het gevoel van oké, we hebben hier een punt gewonnen in plaats van een punt verloren.
Ja, ik baalde echt, man. Het boeit me eigenlijk niet wie de kampioen wordt, maar ik wil wel dat het spannend wordt. En ik vind het, ja, ik had het gewoon heel leuk gevonden als Ajax verloren had en als PSV gewonnen had.
Vond je dat AZ hem verdiende?
Ja, ik vind een gelijkspel op zich wel representatief, maar ik voelde de goal niet meer aankomen.
Nee, dat had ik dus ook niet. Maar ik nam de Pantelitsch podcast wedstrijdeditie op met Bart Sanders. En hij zei van ja, ik voelde hem juist wel aankomen. En als die wedstrijd nog 5 minuten langer had geduurd, dan had Ajax waarschijnlijk zelfs gewonnen.
Om een of andere reden het gevoel dat Ajax gewoon heel slecht is met standaard situaties door het sierlijke voetbal wat ze altijd spelen. Maar dat is natuurlijk niet per se het geval, want ze hebben een aantal hele goede koppers. Ja.
Nou ja, laten we eerst even naar die andere wedstrijd gaan. Die daarna werd gespeeld, Feyenoord-PSV. Een geweldige Cody Gakpo.
Zo, die eerste helft van hem. En eigenlijk beide goals. Die eerste goal is de aanname echt magnifiek. Want hij, met die eerste aanname geeft hij nul kans meer aan Geertruida om hem te achterhalen.
Kan Marciano meer doen daar?
Ja, maar Marciano kon in principe bijna altijd
wel
meer
doen. Ik vond hem gisteren wel aardig keeper op zich. De bar ligt natuurlijk ook vrij laag. Weet je wel? En mensen die waren ook al heel enthousiast na afgelopen donderdag. Terwijl daar heeft hij gewoon geen moeilijke bal gehad. Nou ja, dan kun je ook geen blunders maken. Als iemand dat wel zou kunnen, is hij het. Maar ik vond hem gisteren wel oké keeper. Maar wat je heel veel ziet is, keepers die maken zich eigenlijk altijd gewoon heel breed. En dan wordt de bal tegen ze aangeschoten. Ook Koye deed dat ook bijvoorbeeld. Hij doet dat niet. Hij blijft gewoon staan en dan gaat de bal langs hem heen. Ja.
Ik denk dat dat vooral de frustratie was. Van, natuurlijk is het geen blunder. Nee. Absoluut niet, want het is gewoon een 1-op-1 waarbij Gakpo eigenlijk alles goed doet. Alleen de linkerhoek ligt helemaal open.
Maak je gewoon groot. Het is ook nog de korte hoek.
Ja, dat is het. En ik kan me voorstellen dat al zou ik een Feyenoord-fan zijn, dan en op een gegeven moment heb je al iets met je keeper, dan wordt het wel heel makkelijk wijzen. En het is absoluut geen fout waardoor je de wedstrijd verliest. Maar een goede keeper, die kan in de 1-op-1 wel of meer doen.
Ja. Eens.
Feyenoord leek afwezig de eerste helft. Nou ja, de eerste goal, hè, Kukcu die de fout ingaat.
Wel verlies, ja.
Bij ESPN werd het eigenlijk heel erg goed gepraat, omdat het eigenlijk wel logisch was dat je er dan niet staat. PSV leek er makkelijk overheen te komen. Hoe kan het?
Vanuit die spelers snap ik het wel. Ja. Weet je wel, die hebben een super zware week achter de rug. En na die euforie van Marseille, je bent ook niet gewend om zulke euforie te beleven. Nee. Is het moeilijk om dit weer op te brengen. Dus ik kan me voorstellen dat ze het uit bij RKC ook lastig hadden gehad. Maar Slot, die wisselt in de rust. Brengt die Walemark, Linsen en zo. Mm-hmm. Waarom is hij daar niet mee begonnen? Want die gasten hebben ook veel meer te bewijzen. Ze zijn fit.
Ik denk dat hij er vanuit ging, vanuit de gedachtegang van, hey, we zitten nu in de flow. Dit elftal stond er afgelopen donderdag en zal er vandaag weer staan. Ja, maar dus het komt twee kanten op.
Maar die fysieke inspanning is in het druk zetten van Feyenoord toch cruciaal? Ja, mentaal zal dat wel kloppen, maar fysiek.
Maar uiteindelijk, hij wisselt drie spelers. Of twee?
Drie
inderdaad. En dat betekent dat die andere acht kunnen het wel. Zeg maar, dus het is niet. Ik weet het niet. Het zal een beetje makkelijk praten. Want dan hadden ze nu met 1-0 voorgestaan met rust. En hadden gezegd van ja, wat slim dat hij vertrouwt op de spelers die het ook voor hem doen op de weg naar Tirana.
Maar is dat zo? Want ik bedoel, kijk, er zijn natuurlijk een aantal posities die zijn best wel precair bij Feyenoord. Dat je Philippe Sandler moet brengen die heel lang niet gevoetbald heeft, is lastig. Maar Linsen, Dessers, ik bedoel, dat is al het hele seizoen een discussie wie speelt er.
Ja, maar ik denk juist dat die dat voor zo'n
ironisch dat Dessers het gewoon 6 minuten na tijd kan beslissen nadat ik dit zeg, maar goed.
Ja, precies, maar ik denk dat juist op die posities, bijvoorbeeld zo'n spitspositie waar Dessers zo ongelooflijk gretig is, dat het juist fijn is dat hij erin komt. En ik denk dat hij veel beter is geworden omdat het publiek zo achter hem is gaan staan en dat volledige vertrouwen heeft. En dat betaalt hij iedere keer weer terug. En dat moet je hem wel iedere keer weer laten spelen. En ik denk dat er wel meer spelers zijn bij Feyenoord die dat hebben. En ik denk dat je eerder moet denken aan de Sinisteras en de Kukcu's, die ook wel spierblessures hebben gehad. Kukcu weet ik trouwens niet zeker, maar in ieder geval Sinistera, die je had kunnen sparen. Mm-hmm. Maar ik denk dat Slot daarvoor te graag gewoon wilde winnen. Ja. En ook die derde plaats helemaal veilig wilde stellen. Want als had hij gewonnen, was dat gewoon ook gewoon klaar.
Nou, dat is waar.
En nu een punt gepakt en op doelsaldo gaan ze nooit meer gepasseerd worden. Dus ze zijn
ben je er ook
nu veilig.
Dus gaan ze de woensdag kansloos af. Nou ja, goed.
Tegen jouw Go Ahead Eagles toevallig.
We zitten wel met een podcastmaker die of alles naar Go Ahead of alles naar Ajax trekken.
Arne Slot heeft gezegd, hè, woensdag gaat hij spelers sparen. En dan volgende week zondag tegen FC Twente in de eigen Kuip gaat hij gewoon met de sterkste elf afsluiten richting Tirana. Wat kan PSV zichzelf kwalijk nemen, de tweede helft? Want die zakte echt ver terug.
Die hebben toch wel een aantal kansen gemist ook.
Ja, Zahavi op een gegeven moment die er langs komt.
En als je kansen mist bij Oyf Marciano, dan gaat echt iets verkeerd. Ja.
Nee, maar Mvogo heeft ook veel moeten pakken.
Ja, die heeft een hoop tegen.
Die tweede helft speelde Feyenoord gewoon echt heel erg goed. Mm-hmm. Ze deden eigenlijk wat Feyenoord eigenlijk al het hele seizoen doet. Hoog druk zetten, de tegenstander niet laten voetballen. Dan geef je inderdaad af en toe wat ruimtes weg. Nou ja, daarin hebben ze geen tegengoal geïncasseerd. En ze bleven erin blijven geloven. Nee. Dat was zo knap. Zeg maar, in de 80ste minuut creëren ze nog 5-6 kansen. Ja. Daar scoren ze er 2 uit. Maar het is echt knap dat je dat op dat moment nog kan opbrengen, zeg maar, in deze wedstrijd. En dat is 1 echt op het konto van Feyenoord schuiven. Maar ook op PSV dat je een tegenstander zo terug de wedstrijd in laat komen. Ja. Alhoewel daar wel de kanttekening bij moet worden gemaakt dat de eerste helft was PSV beter, maar liepen ze niet zo over Feyenoord heen als Feyenoord over PSV heen liep in de tweede helft.
Ja. Ik vond het echt heel erg opvallend, want ik dacht zeker bij die 0-2 van ja, weet je, die Feyenoord kwam het veld op en werden onthaald als helden. Volledig terecht. Als je een Europese finale haalt, nou ja, dan wordt het 0-2. Ik dacht van ja, iedereen vindt het wel prima daar. En ik moet zeggen dat dat ook de ontwikkeling van Feyenoord kenmerkt. Toch gewoon resultaat willen halen. De supporters merkte je ook, hè, bij de 2-2. Dat stadion ontplofte werkelijk waar. Niemand was bezig met die kampioenstrijd, volgens mij. Dus,
nee.
Toch?
Maar het is al heel vaak gezegd ook nog dat bij Feyenoord de lat omhoog moet. Ook na dat moment dat ze tweede werden onder Koeman en dat enorm gevierd
Maar dat
werd.
Laten ze nu wel ja, echt precies, helemaal nou ja, zien.
Dat is inderdaad natuurlijk wat er gebeurt. Die succesbeleving,
het hele klimaat is aan het veranderen.
Die brengt de lat omhoog. Volgens mij is Arnezen zelfs ook aangesteld om meer een topsportklimaat aan te leggen bij Feyenoord. Nou ja, dan is het wel lekker dat je even zo begint.
Ja, dit is echt, echt knap. Laten we dan nu naar minuut 86 gaan. Schitterende goal Dessers, toch? Met zijn hoofd. Hele knappe kopgoal. En dan gaat het allemaal beginnen. Ja, ik moet zeggen, mijn tv stond wel aan, maar op geluid uit. Want ik keek een beetje zijdelings en daarna moest ik direct podcast. En opeens zie ik dat moment. Die bal tegen de arm, Guzubuyuk in de twijfel. En dan toch richting de stip.
Zullen we dat heel kort behandelen? Want het is er overal heel uitgebreid erover gegaan.
Ja, dat ben ik met je eens. Aan de andere kant moeten we het wel bespreken, toch?
Het is gewoon een blunder, toch? Het is nooit een pingel.
Dat.
Ja. Nou ja, ik heb ook echt niemand horen zeggen van ik vind hem misschien wel een penalty.
Nee,
onze camera van Laan.
Ja, onze camera van Laan. Die is voor FC Dordrecht, dus die is wat gewend in de KKD met Van der Laan en Max en zo.
Die zei van, nou ja, weet je, ik kwam wel tegen Zarre.
In de KKD zit in de helft van de gevallen een penalty, in de helft van de gevallen niet.
Ja, maar met een VAR wordt het.
Ja, het kan. Hier kun je geen penalty vergeven met goed fatsoen.
Nee.
Dan moet je zeggen, iedere bal op een arm is in iedere omstandigheid een penalty. En volgens mij wil niemand dat. Alleen de mensen die hockey ook.
Ja.
Die zeggen, want bij hockey is het gewoon duidelijk.
Ja. Ja, die hebben heb je toch bolle platte kant?
Ja, is het zo?
Ja. Ja. Van de stick. En als die op de bolle kant komt, dan wordt het direct afgefloten. Ja. Direct.
Ja,
ja, weet je wat lijp is hockey? No. Ik moest voetballen met Hercules bij Kampong.
Ja.
En ja, dan ga je dan even kijken, weet je, een borreltje drinken. En daar was er zo'n vrouwenteam aan het spelen. Ik denk allemaal twintigers, misschien dertigers. En daar fluit gewoon zo'n gozertje van 17.
Ja.
Nou ja, moet je je voorstellen dat bij voetbal gebeurt. Nou, als jij als 17-jarige gast op een 35 gaat fluiten. Zo, dan komt de trauma-helikopter eraan te passen. Dat gaat in de helft van de gevallen echt niet goed. En daar kan dat gewoon. Nee. Dat is ook wel mooi.
Nee. Nou ja, ik vond vooral...
Ja, voetbalpodcast.
Mooi, ik geniet ervan.
Ik vond vooral heel erg zwak dat Guzubuyuk daarna niet voor de camera verscheen.
Nee.
Vonden jullie het logisch dat PSV zo woest was?
Ja, dat Roger Smit wegliep bij dat interview is natuurlijk vrij onprofessioneel.
Hij deed het zowel bij de NOS als ESPN. En toen dacht ik wel van, kijk, als je bij de NOS doet en niet bij ESPN, oké, dan een vlaag van verstandsverbijstering.
Hij was een statement.
Hij weet ook wel dat niet iedereen de NOS kijkt.
Nee.
Ja, sommige mensen kijken ESPN.
Ja, dan dus moet je daar ook weglopen.
Ja, een beetje... Publiek omroep heeft het lastig natuurlijk. Ja.
Nee, ja, maar ik vind dat wel, ik vind het lastig, want ik snap dat je woedend bent. Ik bedoel, zo'n Joey Veerman, die kijkt naar die beelden en die denkt, dit is onvoorstelbaar. Dit kan niet.
Ja.
Dit kan niet. En dat zeggen ze dan ook in die interviews. Je hebt net de titel daarmee weggegeven, of tenminste, hoogstwaarschijnlijk weggegeven. Ja,
ik vind dat het twee keer gebeurt, vind ik een cruciaal verschil. Als je één keer doet, kan je nog zeggen, het is de emotie. Ja. Maar als het twee keer gebeurt, dan is het echt gewoon een Duits statement. En ja, ik denk, dat moet je niet hebben.
Ja, en ook een klein beetje hele rare teksten als... Hij ging weer dat moment met Blind erbij halen, weet je wel, dat die bal uit was of niet. En anders
hadden ze bovenaan
gestaan.
Wat about this van Roger
Smith? Ja.
Ja, maar zeg maar van in dat moment, je bent genaaid. Je hebt het gevoel dat je op hele belangrijke momenten al een aantal keer bent genaaid. Nou, daar valt ook best wel een case voor te maken.
Ja.
In het allerheftigste moment, in de dying seconds, krijg je een absurde penalty tegen. Wat echt oprecht helemaal nergens op slaat. Net op het moment dat je concurrent eindelijk punten verspeelt.
Ja.
En daarna nog twee best wel pittige potjes moet. Als ze deze gewoon winnen, dan moeten ze zulke kutpotten spelen, nog Ajax. Dan moet je nog van Heerenveen winnen, die ineens alles aan het doen is om achtste te worden. Daar hele goede papieren voor heeft. Mm-hmm. Nou, Twente, die is ook niet, of Vitesse is ook geen makkelijke pot. Ja, ik snap wel dat je dan helemaal para wordt. Dus
ja, precies. Maar dan kun je toch gewoon dat zeggen voor de camera. Of je inhouden of wat dan ook. Maar dat je dan twee keer weg gaat lopen, dan ben je echt aan het acteren.
Nee, dat. Zeg maar van, en dan wordt het gewoon niet.
Maar wat was hij sympathiek naar de
Maar dat is het een beetje. Hè? Gewoon, ik vind dat die spelers helemaal doordraaien, woest zijn en zo. Dat vind ik logisch. En En Schmid vind ik wel echt een act. En ik hoop, ik denk ook dat zeg maar dat de PSV supporters nu woest zijn. En nou, oké, okay, tot een bepaalde hoogte vind ik dat meer dan logisch. Maar ik denk dat zij uiteindelijk ook wel blij zijn dat straks Ruud van Nistelrooy voor de groep staat. En hopelijk maakt hij weer een beetje, ja, weer een beetje een volwassen geheel.
Met Fred, ja, Rutte. Ik vond het trouwens mooi bij Goedemorgen Eredivisie hoe, ja, Fred Rutte vertelde dat hij naar Manchester United kon met, ja, Erik ten Hag. En dat hij koos voor PSV, voor zijn gezin en zijn kleinkinderen. Dat, nou, tekent toch, ja, wel.
Daar is ook gewoon een heel interessant project.
Ja, maar dat tekent ook wel gewoon het belang van voetbal, toch? Want er zijn altijd, ondanks dat wij elke dag zitten te lullen, altijd belangrijkere zaken dan voetbal natuurlijk.
Zeker. Nou ja, Ajax nu op Matchpoint woensdagavond in de Arena, Heerenveen thuis. Gaat het dan gebeuren?
Dat denk ik eigenlijk wel. Gewoon ook omdat het thuis is.
De druk
is er wel echt een beetje van af nu. Dus je kan wat vrije voetballen. En dit Heerenveen gaat, is ook niet heel echt een grote ster in verdedigen.
Maar het
dus
gaat wel scoren, denk ik.
Zeker, 100. Maar er zullen iets meer ruimtes vallen. En dan kan Ajax iets beter voetballen, iets beter combineren. Ik denk dat dit wel een gunstig tegenstander is voor Ajax.
Het zou natuurlijk extreem ironisch zijn als Heerenveen het heel goed dicht houdt. En dan in de laatste minuut Sven van Beek een eigen doelpunt maakt. Dat zou niet normaal zijn. Als er een voetbalgod bestaat.
Ik zou het niet uitsluiten.
Nee, ik zou het
dat
ook
is het
Unico
Cordoba.
Nee. Nou ja, nog één puntje over Feyenoord. Richting de finale, Tirana. Ze krijgen 3000 kaarten.
Ja.
Dit is echt, ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik ook weer echt schandalig.
Maar dit is de UEFA. Dit is de UEFA. Je speelt voetbal voor supporters. Ze hadden fucking Wembley of Camp Nou uit kunnen verkopen met die clubs. En er wordt een beetje gedaan, klein toernooi, kleine clubs, klein stadion. Terwijl, hoe kleiner de club, hoe groter dat je een finale haalt. Ja. Ik bedoel, ja, als jij als Arsenal supporter een Europa League finale speelt, dan is dat een stuk minder bijzonder dan Feyenoord of Marseille of zo dat de Europese finale speelt.
En zeker, je doelt natuurlijk op die finale ook in Baku, die lang niet uitverkocht was. Dat is een locatie onmogelijk die bijna te komen, niet te bereiken was. Maar Feyenoord, AS Roma was daar ook uitverkocht geweest,
denk
ik.
Ja, 100%.
Ja, ik vind het echt. AS Roma krijgt ook 3000 kaarten. Ik ben echt benieuwd naar de stad Tirana. En je krijgt natuurlijk rondom dat stadion. Iedereen gaat proberen binnen te komen. En
ja, als je maar niet van die dingen krijgt die je op Wembley had met de EK-finale. Ja. Dat mensen gaan drukken en zo. Maar dus, ik zie daar voetbalsports wel voor aan.
Maar dat zie je wel vaker hebben, ook bij Europese affiches.
Ja, dat is. Maar ja, dit toont maar weer de belangen van de UEFA. Die liggen niet bij de supporters, die liggen bij de bobo's. En ongetwijfeld dat al die kutmerken weer allemaal dingen weg mogen geven.
Maar de UEFA is er ook niet
bij gewapend
in Tirana te houden.
Nee, ja, dat is het
gekke. Dat is een beetje het gekke.
Want je wil zo'n toernooi cachet geven. Dan speel je dat eerste die eerste finale toch gewoon in een groot stadion. Ik bedoel, het hoeft geen Wembley te zijn, maar weet ik veel.
Nee, ik denk dat ze inderdaad precies wat jullie zelf al zeiden, toch? Klein toernooi. Niche stadion, een keer een andere gedeelte, wat ook Europa is en wat ook voetbal is, en dat willen op de kaart zetten.
Volgend jaar is het op Kreta.
Nou ja.
Dat is wel een lekker trippie. Ja, Tirana zal ook leuk zijn trouwens.
Maar ja, dat zijn weer stadions waarvan ik denk, een stadion van 50.000 mensen is ook leuk en kan ook nog best wel niche zijn. Kan je ook nog best wel naar een andere voetbalcultuur brengen dan dat we normaal gesproken gewend zijn.
En je hebt toch die verschrikkelijke Europese Supercup. Die spelen ze altijd in die kleine stadions die dan niet vol zitten. Nou ja, speel die dan in Tirana komend jaar?
Nee, dat vind ik inderdaad een stuk logischer dan dat je zo'n je wist het niet, maar uiteindelijk zo'n mooi toernooi niet beloond met zo'n...
Weet je wat de UEFA sowieso gaat doen? Dat kan niet anders. Die gaan over een paar jaar van fraude. De Supercup een toernooi maken. Met 3 ploegen. Oh. Weet je wel, dat die allemaal tegen elkaar spelen in een weekend. In 4 dagen en dat dan zo bepaalt wie de Supercup wint.
Oh.
Dat gaat sowieso gebeuren.
Dat wat verschrikkelijk. Of ze maar doen de 4 dat de wereldbeker er ook bij zit.
Ja, dat ook telt zoiets,
Maar filosoferen kunnen we de komende jaren zeker gaan doen.
Lars heeft er geen zin in, hè? Dat merk je.
Nee, maar goed, weet je.
Er staan nog een draaiboek, hè?
Het is 4:30, je kan zo naar huis.
Ik heb er hartstikke veel zin in.
Over 20 minuten gaat die laptop dicht en een jas aan.
Nee, jongen, ik heb nog een heel avondprogramma. Maar goed, we zijn alweer een minuutje of 23 onderweg. Vanaf nu gaan we een beetje tempo.
Even gas geven, klaar ermee.
Even luisteren naar de leider, Mark. Even luisteren naar de leider. Degradatiezorgen. Heb jij wel eens lijntjes gelegd?
Oh, zeg maar, de verschrikking op het hoofd van Mart.
Ja,
dat hij een hele andere vraag kreeg.
De spiegel van Bas Nijhuis. die functioneerde niet helemaal. Nee, maar dat is wel echt een schande, toch?
De hensbal was schandalig, maar dit slaat helemaal alles.
Ja, maar Bas Nijhuis, die zat gewoon niet op te letten. Die was in zijn boerderij aan het denken thuis of zo. Maar
wilde, er is natuurlijk best veel kritiek op de VAR dat het vaak te lang duurt.
Dus heeft hij nou niet meer gekeken?
Nee, maar Hij wilde op de pace, snelheid.
Ja, nee, ja, mooi. Ja,
hier kan je toch niks anders over zeggen van ja.
Nee, maar wat ik wel vind is, je laat het nu over aan menselijk falen. Nou ja, daar hebben de Nederlandse scheidsrechters best een handje van. Als dit door technologie kan, wat ik heel overal lees. Hmm. Waarom laten ze het dan niet door technologie doen?
Ja.
Ja, omdat Bas Nuis dan niet meer kan bepalen hoe een voetbalwedstrijd eruit ziet.
Nee.
Ik vind het allemaal heel erg gek. En ik denk dat de KNVB moet echt wel naar zichzelf gaan kijken. Want de arbitrage maakt echt heel veel zorgelijke fouten. Ik bedoel, bij PEC gaat het nu echt om degradatie. Bij PSV gaat het om de titel, ja of nee. En ik weet niet wat de oplossing is. Maar er moet een oplossing gevonden worden, toch?
Ja.
Het lijkt alleen maar erger geworden. Het lijkt alleen maar erger geworden, toch?
Ja, ja, maar het is ook echt, Larsie, als je op vrijdagavond gaat kijken in de keukenkampioen-divisie, dan zie je Van der Laan fluiten en Baks en zo. En ja, dat op termijn worden dat gewoon, gaan die ook toppers fluiten. Want ja, Danny Desmond Makkely gaat geen 20 jaar meer mee. Nou, hou je vast.
Dus jij maakt je grote zorgen om het Nederlandse scheidsrechtenkorps.
Ja.
Je hebt het hier voor het eerst gehoord. Ja. Maar nee, misschien moeten we even inzoomen op de degradatiestrijd aan zich. Want ja, dat man, is wel echt absurd.
Echt bizar. RKC speelde gelijk. Dacht van, nou ja, nu zijn we wel veilig. Beetje. Michiel Kramer zat bij de eretribune. En die zag opeens al die concurrenten winnen. Sparta.
Willem II.
Dat het verprutst tegen Fortuna Sittard.
Fortuna.
Ja, man.
Zeg maar. Knap,
man. En ook best indrukwekkend, hè. Fortuna vocht als leeuwen. Willem II had gewoon 5 doelpunten kunnen maken voor rust. Nou ja, Sparta hield het aardig dicht. Ja. Okoye pakt weer een paar lekkere ballen. Dat gun ik hem ook wel. En ik vond dat hij bij die goal werd hij gewoon geduwd in de lucht. Ja. Nou ja, wij als Sunday League keepers weten, als je in de lucht bent en je springt, je probeert een bal te vangen, iemand geeft je een klein zetje. Ja, ook met onze gespierde lichaam.
Dan voelt het alsof Brian Brobbey tegen je aanloopt.
Dan ga je gewoon naar de grond en dan heb je geen schijn van kans. Nee. Ja.
Nee.
Ik weet niet helemaal wat de toevoeging was van deze opsomming.
Nou ja, je wilde even laten merken dat je toch dat ook jij wel eens in die situatie bent geweest. Ja. En hoe
blij je dat wel eens.
Het is toch bizar dat al deze clubs opeens het allemaal laten zien, allemaal punten pakken. Knotsgekke week gaan we tegemoet.
Ik kan mij weinig voorstellen dat er zo'n degradatiestrijd is geweest op zoveel teams. Want als Heracles even heel hard zijn best doet, kunnen zij ook nog in de problemen komen. Zeg maar, als zij dus,
maar
als
ze kunnen ook nog Europees voetbal halen.
Ja, dit. Zeg maar, de absurditeit van plek 8 tot en met plek 20 is echt heel erg groot.
Ja, want ze krijgen nog twee laagvliegers in.
RKC en Sparta.
En dan denk je vooraf, nou dat is lekker. Maar ja, nu in deze vorm, ja. Frank Wormoed, hè, die maakt zich geen zorgen, want dat doen mensen in Oekraïne. Maar ik zou me toch wel redelijk wat zorgen maken als ik Frank Wormoed was. Al denk ik dat ze het wel redden, hoor. Want...
Ja, Heracles gaat het... Ik denk dat Heracles de enige ploeg is die een beetje echt overal tussen zweeft. Ja, en Vitesse en Utrecht natuurlijk.
Ja, die hebben al een plekje.
Ja.
Ja, maar als je inderdaad kijkt van hoe een Fortuna zich weer opricht... PEC wat bezig lijkt aan een Houdini, alleen aan alle kanten wordt tegengewerkt omdat alle concurrenten een hekel hebben aan Houdini's. Want ja, die blijven ook maar winnen. Het is echt een absurde
ontknoping. Maar uiteindelijk krijg je wel die magische grens van 33, 34 punten en dat komt dan uiteindelijk toch wel weer uit. Dus hoe gek het ook
heeft even geduurd, maar het was een paar jaar dat je ook gewoon met een stuk minder punten wel veilig was.
Ja, dat is waar.
Weet je trouwens wie uiteindelijk gezien heeft dat het... Dat het zo zat met die buitenspelgoal. Nou. Dus dat Van Doren het ophief. De grote Wouter Boerkamp.
Niet.
Ja, want we hadden het bij ESPN niet gezien. En toen heeft El Fenomeno Woetroe even echt Christian niet. Wielaert geappt. En toen is het balletje gaan rollen. Dus, ja.
Maar ben jij nu degene die dit ontvouwt?
Ja, want Woetroe deed aan name dropping. Dus ik noemde hem al Nieuw Peets. En toen kwam je met dit verhaal. En dacht ik toch, nou Woetroe. Je zat er dan wel helemaal naast bij Amin Sar. Dit heb je goed gezien. Ja, klappen voor de zorg en voor Woetroe.
Tuurlijk, en voor Woetroe. Joop buiten Woetroe.
Die heeft bijna zorg nodig, ook dat duurt nog een jaar of twee.
Nou ja, ook de degradatiestrijd houden we goed in de gaten. Dan gaan we nog even naar buitenland. Haaland, Manchester City.
Het is rond, hij zat er al een beetje aan te komen. Deze,
The Athletic heeft het gemeld.
Ja, het is nog niet helemaal gepresenteerd, maar het lijkt nu wel aan meerdere kanten. Brengen nieuwszenders het ook wel dat dit transfer gaat worden. En hij hing een beetje in de lucht, want Real Madrid leek vrij snel af te haken. Ja. En dan zijn er nog maar een paar clubs over, waarbij City ook nog de band had met zijn vader, waar hij ooit
gewoon speelde daar en hij groeide op als City supporter. En dan vind ik het op zich wel een vette transfer.
Maar dit wordt ook gruwelijk in de Premier League, toch? Dit worden zulke mooie duels, man. Virgil van Dijk tegen Haaland. Nou ja, het was al leuk met Noorwegen en Nederland en dit is op nog een veel hoger niveau. Ik ben wel benieuwd, in de kleine ruimte, is dat een goede match, denk ik?
Ja, ik denk dat dat een van de dingen is waar Haaland misschien een beetje in onderschat wordt.
Ja.
Dat hij dat niet zou kunnen. Terwijl je speelt bij Dortmund, dus daar speel je ook heel vaak in de kleine ruimte. En hij is zo technisch, het ziet er alleen allemaal wat lomp uit. Maar Hij doet eigenlijk bijna altijd het goede, ook in de kleine ruimte. En hij kan dat combineren met power en snelheid.
Weet je hoe dat dus schijnt te komen? Ik heb een keer een verhaal gehoord van Lars Sieversen, een Noorse sportjournalist. Hij was nooit groot. Dus hij was gewoon genoodzaakt om zijn techniek en zo lijp te trainen. Dus hij was technisch heel vaardig. En toen is hij ineens bizar gaan groeien. Iets natuurlijk wat omgekeerd is bij heel veel andere spelers. Bijvoorbeeld Boetjes is volgens mij zo'n voorbeeld die vroeger al teringsnel was. En dan kun je daar altijd een beetje op parasiteren. Ja. Ja. Ja, dat heeft hij dus niet gehad. Dus dat is op zich wel een aardige anekdote.
En als je van die toptalenten in de jeugd op Castellion bij Ajax, weet je wel, de hele jeugd knal je alles aan gort. En dan kom je bij de volwassenen, maar dan ben je opeens even groot. En dan heb je een probleem.
Ik denk dat voor City is het ook een beetje het middel wat ze al een paar jaar nodig hebben naar Aguero. Eigenlijk nooit meer echt een goede spits gehad. En nu ga je...
Dat is een jaartje.
Niet van dit.
Ja, nee, maar Aguero is ook een tijd geblesseerd geweest. Waar, dus je hebt wel over 2-3 jaar waarbij ze het echt zonder spits proberen te doen. En nu met Holland kan je in principe de komende 10 jaar vooruit.
Want wat betalen ze?
75 miljoen is voor mij de clausule.
Ja, want voor Kane ben je letterlijk het dubbele kwijt.
Ja. Nee,
heb je minder lief.
En Dortmund zelf alweer heel goed gehandeld. Want die hebben Adeyemi volgens mij gehaald voor 30 miljoen. Ook die clubs zitten weer goed in elkaar. Ze zijn alweer bezig met de volgende stappen.
Maar ja, die wisten ook al 2 eeuwen dat Haaland een keer ging vertrekken natuurlijk.
Dus die clausule was bekend van 75 miljoen. En dat was volgens mij tot deze zomer. En anders werd het volgens mij 100 of 125 miljoen. Dus het was al zo ver duidelijk dat die wegging. En ook voor het bedrag waarvoor die wegging. Want het was een clausule. Alleen de club was nog niet bekend.
Maar echt heel lekker dat hij niet naar Bayern München is gegaan.
Ja, dat is heel fijn. Ik vind toch City vind ik enigszins jammer. Alleen de andere kant
wat
voor de Premier League.
Wat had je vetter gevonden?
Real Madrid had ik wel heel tof gevonden.
Ik vind dit vetter dan Real Madrid, om eerlijk te zijn.
Ja.
Barcelona stiekem. Zeg maar zo'n absurde transfer. Dat hij dan Barcelona weer naar het oude niveau gaat brengen.
Ik vind hem daar niet passen of zo in dat tenue. Maar goed. Nee, bij Zlatan destijds ook niet.
Nee, ik snap wel wat je zegt.
Maar goed, Dortmund heeft dus goed gehandeld met een opvolger. Dat moest ook wel, want die gaan volgend jaar gewoon weer tegen de aartsrivaal spelen. Schalke 04, op het hoogste niveau.
Ja man, we hebben tering voor Pitch Invasions gezien en ook bij Schalke. En je zal toch Thomas Ouwejan zijn dat je van niet-basisspeler bij AZ naar zo'n club gaat. En daar zoiets mee maakt.
Ook echt heel belangrijk zijn.
Ja, want dit ga je van je leven niet meer vergeten. Weet je, die impact van zo'n promotie bij zo'n volksclub, daar krijg je zoveel warmte en liefde voor terug. Dat is echt, moet onbeschrijfelijk zijn.
En dan ook nog in zo'n competitie waar het hele jaar super spannend is geweest. Dan sta je 2-0 achter tegen St. Pauli. Uiteindelijk 3-2 winnen.
Ja.
En dan stel je hem veilig.
Echt gruwelijk.
Ja, het is, ze hebben ook verrassend goed beleid gevoerd. Een aantal... in principe is dat een hele rare combinatie met Schalke. Ja. Maar ze hebben een aantal oude Bundesliga-spelers gehaald. Wat toppers uit de Zweite Bundesliga, zoals Sebastian Terode. Die er ook voor mij 29 heeft gemaakt of zo. Een speler van Union Berlin, zeg maar. De tweede schaduwspits daarbij. En dat aangevuld met wat talenten vanuit de eigen jeugd. Nou, daar hebben ze altijd een goed track record mee. En dat is een beetje het kampioensteam geworden.
Wie is jullie favoriete Schalke-speler ooit?
Ik vond Özil vond ik echt tering hard.
Heb jij de Eendlers? Want bij mij is het Asamoah.
Ja?
Ja.
Van Schalke?
Lincoln vond ik ook vet.
Ja, die vond ik vet.
Simon Tjommer?
Nee, die
of
vond
heeft
ik
nooit zijn debuut gemaakt?
Nee. Naldo?
Naldo, ja, dat is zo.
Nee, ik heb niet specifiek een favoriete Schalke speler.
Raúl?
Zo.
Raúl was wel vet. Huntelaar natuurlijk super belangrijk daar. Ja, maar ik weet niet. Ik denk dat ik meer van het Schalke voor Huntelaar.
Jij was meer voor Gazprom.
Nee.
Ja.
Voor de Gazprom.
Je was daar jarenlang de keeper.
Gazprom FC afkicken. Maar dan nooit, hè?
Ja, en daarvoor? Ja, Vaarman. Die kocht ik altijd op FIFA.
Die is er nog steeds keeper.
Ja,
de keeper van ADO.
Bij Norwich.
De keeper van ADO staat er nu doel. En die schijnt het heel goed te doen.
Die was fucking goed toen ook bij ADO. Hoe heet hij nou? Vriendol of zo?
Ja.
Friemel.
Ja. Ja, inderdaad.
Jij gaat ADO volgen.
Ik ga ADO volgen. Zin in.
Nou ja, even voordat we naar de keukenkampioen divisie gaan. Pitch Invasion, het gras werd gestolen en wordt nu verkocht online. Dus mocht je nog interesse hebben, dan kan je het ergens op het internet vinden.
We hebben van dit lelijke laminaat.
Werder Bremen lijkt mee te promoveren. En HSV lijkt de play-offs in te gaan. Nu derde op de slotdag winnen en ze zijn er in de play-offs. Als deze drie grootmachten terugkeren, Lekker voor de Bundesliga, toch?
Ja, man. Daar word ik een stuk blijer van.
Dit is precies wat je wilde voorafgaand aan het
seizoen. Precies. Stuttgart, volgens mij, staat nu op die degradatieplek. Dat worden echt weer heerlijke potjes om op die Duitse zender
te kijken. Ja, de afgelopen jaren stelden ze een beetje teleur. Omdat het altijd een beetje klein had. Had je weer Holstein Kiel. Dat het dan weer ging opnemen.
Ja, groter voert. Ja.
Ik weet nog, toen jij voor het eerst in de daily zat, toen moest je die kutwedstrijden gaan kijken. Toen heb je twee keer 0-0 gezien in de Zweite Bundesliga.
Werder Bremen tegen...
En zenuwachtig dat hij was.
Ja, dat was samen
aantekeningen maken.
Toen hadden we het over Benjamin Conte, die naar Feyenoord ging. En daar verwachten we heel veel van. Dat toen destijds gezegd. Huh? Ja, dat was mijn eerste FC afkikken daily.
En nu zit hij bij Dordt, toch?
Ja. Doet hij het
voor een uitgebreide analyse, luister morgen de eerste beste.
Laten we naar de keukenkampioen divisie gaan, want vanavond gaan de play-offs beginnen en FC afkikken is daarbij. Mart, we hebben vanochtend zitten loten. Elke club krijgt weer een clubwatcher. Mart, jij hebt ADO Den Haag. Jaron, jij gaat naar Breda. NAC. En ik ga op vakantie. Dus dat is ook... Nee, oprecht, dit zijn de allerleukste weken om bij FC afkikken te werken. Dan ben ik echt oprecht. Vorig jaar mocht de Graafschap volgen. Maar geen cupcakes bakken voor Mike Snoei. Al die clubs werken mee, vinden het leuk. En,
en mensen waarderen het ook dat je komt.
Ja. Ja.
Ik was in Limburg. Audrey gaat er nu heen. En van tevoren denk je, Roda. Maar het is even 2 uur er naartoe. Maar als je daar bent, het is fucking nice. En die mensen die waarderen het ook dat je daar naartoe gaat. En ja, dat hoort er ook bij toch. Want er is zo weinig aandacht voor zo'n mooi spektakel.
Behalve de persverlichters van NAC, of van Roda.
Ja, kijk, er was COVID en... De meeste clubs die dachten, het zit wel goed. Maar bij Roda niet. En die gingen dus naar een apart hotel in Zeist. En ik mocht niet weten dat het daar was. En toen heb ik er alles aan gedaan om dat hotel te achterhalen. En ik snap best wel dat als jij persverlicht... En er was ook teammanager, volgens mij die Mark Maas. En ik ging al die gasten Kees Luijks appen, Fabian Serrarens. Want ik had die nummers gekregen van Niel. Hey, waar is dat hotel van jullie? Weet je wel? Dus ik snap best wel dat je dat als persvoorlichter vervelend vindt. Maar
wij gingen er wel omheen werken.
Wij zitten shit daar te maken. Ja, ik ga ook niet in Limburg zitten als ik één al niet naar die wedstrijd kan. Om daar een beetje voor me uit te staren. Dan moet je er wat van maken. Ja, dan krijg je een soort strijd. Maar ja, dat is ook juist mooi.
Ja, dat is mooi.
Ja, tenminste.
Maar uiteindelijk heb jij super mooie play-offs gehad.
Toch? Ja, man. Ik stond daar om half twee tussen de bommen die bus op te wachten. Nou, dat zijn de vetste dingen. En,
dat is echt de charme.
Ja, en dat is ook sowieso om die pure liefde van mensen voor een relatief kleine club te voelen. Dat vind ik al, daar gaat mijn hart van openstaan. Ja.
Ik ben het daarmee eens. Alleen heb ik die niet gevoeld, want de Graafschap vloog er in de eerste ronde uit. Dat vond ik toen heel erg jammer.
En jij zit natuurlijk ook lekker te kamperen in Gelderland komende week.
Precies. Ja, over 2 weken. Maar de eerste week mag ik ook al niet meer meedoen. Dus,
mag ik ook al niet meer meedoen?
Nee, maar ja, dat is toch zo. Alle clubs zijn verdeeld en ik zit daar niet bij.
Nee. Pech voor
dat is jammer. Vanavond de Graafschap Eindhoven. Dat betekent dat Broes Tol, die dit jaar de Graafschap doet, samen met Kenneth.
Onze stagiair
die doet Eindhoven. Nou, Doetinchem is afgereisd. Opmerkelijke zaak meteen. Door een misverstand zal er bij dit duel geen VAR zijn. Het is niet duidelijk waar het misverstand precies uit bestaat. We zijn net door de KNVB geïnformeerd dat als gevolg van een misverstand bij ESPN met betrekking tot de inzet van de VAR en de hiervoor benodigde camera's, er in de eerste ronde van de playoffs geen gebruik gemaakt wordt van de VAR. Al dus de Graafschap in een verklaring op social media.
Oh mijn god.
Ik heb net 5 zinnen opgelezen. Ik snap eigenlijk zelf ook niet wat er verkeerd is.
En de scheids kon het meestal niet goed zien, schreef Kees Kwakman in het lied over de KKD. Ja. Nou ja, het wordt ongetwijfeld van enorme invloed.
Heftig.
Dat kan niet anders.
Jezus.
Want het zou best kunnen dat Ted van der Pavert vanavond stijl van de bal uit de kruising duikt met zijn linkerbovenhand. Ja. En dat hij daarvoor gewoon een vrije trap meekrijgt. Ja. Dat zou helemaal niet gek zijn.
Nee. Vanavond om 8 uur spelen ze tegen elkaar. Uiteraard te zien bij ESPN. Op onze kanalen, wat gaat er nou gebeuren?
Nou, Kenneth en Bruce zijn die kant op. Dus die zul je ongetwijfeld kunnen volgen op Twitter. Van hun persoonlijk, van onszelf en op onze Instagram.
Ja.
En daar gaan ze waarschijnlijk hele leuke dingen maken. Want die clubs die vinden het ook nice dat we komen. Die spelers zijn vaak heel benaderbaar. Dus voor het pure voetbal in extreme stress ben je daar aan het goede adres. En het zijn ook wel leuke ploegen, want de Graafschap is natuurlijk een hele toffe volksclub bij jou uit de regio.
Ja.
En Eindhoven heeft met Rob Penders en heel weinig geld echt een fantastische voetbalmachine opgetakeld met Joey Slegers, Jort van der Zanden. En mijn gevoel zegt dan toch dat zo'n voetbalmachine als Eindhoven eruit gaat tegen de boerenkracht van de Graafschap.
Tegen de passie van de Graafschap, maar die het hele jaar niet gepresteerd hebben.
Maar om er maar een cliché in te gooien. Je weet het nooit. Het zijn de play-offs. Er kunnen gekke dingen gebeuren.
Het mooie is wel, iedereen heeft een extra uitdaging gekregen. En Kenneth moet dus Rob Penders een knuffel gaan geven.
Ja, dat vind ik mooi.
Ja.
Maar Penders is wel een knuffelaar.
Ja, ik ben benieuwd of het gaat lukken. Dan monteer je altijd video's en dan ga je toch wat doen. Hij zal een beetje zenuwachtig zijn. En dan wordt het vanavond 4-0 voor de Graafschap. En ja, trouwens, Rob. Nou, mag ik je knuffelen?
Ja, dat
ben je hoofdtrainer. Ja,
ja daar doe je het wel voor.
Dat is ongemakkelijk. Ja, Bruce moet volgens mij een keer meerijden met de spelersbus. Nou ja. Jan Vreeman lijkt me ook niet de meest benaderbare man.
Hey Jan, ik rij even mee.
Ja. Is goed toch, hè?
Ja. Ik ben benieuwd. Hou de kanalen van FC Afkik in de gaten. Laten we even gaan voorspellen. De hele eerste ronde, de Graafschap Eindhoven vanavond.
Graafschap. 1-1. Net op tijd fit.
Hoeveel?
Net op tijd, gewoon terug in vorm. Dat wordt een 2-0.
Ik denk 1-1 met Eindhoven over 7,5 doelpoging.
Oké. Ik zeg 4-0 voor de Graafschap, omdat ik het Broes gun.
Kijk. Ja, jij wil dat Broes gewoon zo ver mogelijk komt. Ja. Ja, dat vind ik ook leuk voor Broes.
Morgen, NAC ADO. Daar gaan jullie samen heen.
Ja, daar gaan we heen.
Hey, dat wordt
gezellig.
We gaan borreltjes drinken daar en een beetje voetbal kijken. Nou, 3-3.
Oh, dat is wel een voetbalfeest.
Ja?
Maar 4-0. Oeh. Ja, nee. Ja? NAC zit er dit seizoen zo lekker in.
Patrick Hilterman?
Ja, met Hilterman erbij, zeg maar. Dat hebben ze nu helemaal opgelost.
Er is nu rust.
Er is weer rust. Ik heb de beste, die podcast luister ik iedere week. Dus ik ben
dus weet niks over die clubs?
Nee, dus ik weet er weinig over.
Maar wel over maar de André Hazes junior.
Ik weet wel wat het sentiment is. Ja. Zeg maar, ik weet een beetje hoe ze erin staan.
Alles is kut.
Ja, het is niet een heel lekker seizoen.
Nee. Maar ja, in de play-offs kan van alles gebeuren.
Ja, en daar doen we het voor.
Ik zeg 0-2 voor ADO. Grote man Ricardo Kishna. Roda Excelsior, tot slot.
Doe maar Roda Excelsior, dat is echt een club van niks.
Wat?
Doe maar Roda Excelsior, dat is echt... Ja,
ja
dat is...
hoeveel wordt het dan?
Ja, weet ik veel.
Dit liep soepel.
2-0.
2-0.
Ja.
1-0 Roda door Robert Fluka.
Ik zeg 1-1 en dat lekker spannend blijft voor return op Woudestein. Een kleine uitsmijter, Willem Visser. Willem Vissers tweet. Strafschop tijdens Feyenoord PSV is geëvalueerd bij KNVB. Uitkomst volgens een woordvoerder. Guzubuyuk had geen strafschop moeten geven. De VAR had daarna moeten ingrijpen.
Het was ook piek KNVB geweest om nu te zeggen. Reinhold Wielemeijer naar voren schuiven en zeggen. Nou, ik kan hem wel geven.
Ja. Zit wel een armpje bij.
En natuurlijk...
Nou, wel vrij logisch.
Jerry Sint-Juste naar Sporting Club de Portugal.
Als klein uitsmijtertje.
Mooie transfer hem, toch? Vette club.
Super vette
mooie
transfer.
Mooie stad. Heb je daar trouwens niet ooit eens gewoond? Ja.
Een paar maanden stage gelopen.
Nooit gezegd.
Overigens, jij als oude KKD-kenner en eindredacteur van de Eerste de Beste, Robert Vloeken, is Patrick Vloeken.
Ja, ik moest hem dus in mijn telefoon zetten. En dan, ik deed het eerst verkeerd. En toen wilde ik hem appen. En toen heb ik het dus nog wel net op tijd omgedraaid. Maar dan is
je hebt gewoon, hé, Fluken.
Oké, mannen.
Het was een serieuze daily. Maar uiteindelijk werd hij iets wat melig.
Vond je?
Nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan maken morgen bij Nacht tegen ADO. Ik wens jullie in elk geval heel veel plezier. Mensen, bedankt voor het luisteren, toch?
Nou, als je volgehouden hebt, ben jij toch een grote.
Nee, maar sowieso volg alle clubwatchers op Twitter, op Instagram. Volg de kanalen van FC Afkikken om niets te missen van de Keukenkampioen Divisie ontknoping. En uiteindelijk, of uiteraard zijn we er ook met de Eredivisie gewoon bij deze week. En morgen zijn we er weer met een nieuwe FC Afkikken Daily. Tot dan. Ciao.